Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goedendag beste luisteraar, goed dat jullie luisteren naar deze podcast. We gaan het hebben over pectusafwijkingen, wat de huisarts hiervan zou moeten weten. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Dirk van Braak. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, jij bent anios chirurgie en je promoveert op het onderwerp pectusafwijkingen. En dit onderwerp vond je er ook belangrijk om even bij de huisarts weer aan het voetlicht te brengen. Hoe komt dat zo?
Ja, leuk dat ik hier mag zijn allereerst. Ja. Het klopt helemaal wat je zegt. De afgelopen tijd ben ik bezig geweest met mijn promotieonderzoek naar de pectusafwijkingen. En samen met mijn promotor zijn we erachter gekomen dat heel veel verwijzingen van deze patiënten die pectusafwijking hebben, eigenlijk bij de verkeerde disciplines terechtkwamen. En aan de hand daarvan dachten we, misschien is het goed om dit toch een keer nog onder het voetlicht te brengen en te bespreken in een stuk wat deze diagnose eigenlijk is en hoe je ermee om kan gaan en waar deze patiënten naartoe moeten.
Ja. Ja, dat gaan we van begin tot eind bespreken in deze podcast. En waar gaan de patiënten, waar worden ze nu naartoe verwezen?
Bedoel je waar ze naartoe?
Ja, wat gaat er eigenlijk mis?
Oh ja, precies. Ja, de patiënten die worden nu veel naar orthopeden en kinderartsen verwezen. En eigenlijk is het de bedoeling dat ze naar of kinderchirurgische centra worden verwezen of naar cardiothoracale centra waar de expertise is op dit gebied.
Ja, nou dat is ook een van de hoofdboodschappen. En dan ook nog wanneer te verwijzen, dat is ook nog was nieuw voor mij. Nou, we gaan het dus over de verschillende pectusafwijkingen hebben. Kan je beschrijven welke verschillende pectusafwijkingen er zijn?
Zeker. Eigenlijk heb je twee grote hoofdgroepen. Je hebt de pectus carinatum en dat wordt ook wel de kippenborst genoemd. Dat zijn patiënten die een uitstekende borstkas hebben waarbij het sternum eigenlijk naar voren komt en je een soort van punt krijgt. En je hebt de patiënten met de pectus excavatum en dat zijn de patiënten die een kel in hun borstkas hebben. Dat wordt ook wel de trechterborst genoemd. En dan heb je nog een kleine subgroep en dat is de pectus arcuatum. En dat zijn patiënten die meer een misvormd sternum hebben. En dat leidt een beetje tot een combinatiebeeld van beide afwijkingen.
Hoe komen deze verschillende afwijkingen?
Ja, het is in de literatuur veel onderzocht en ze hebben er ook veel onderzoek naar gedaan in het laboratorium. Maar we weten het nog steeds niet helemaal. Maar waarschijnlijk gaat het mis tijdens de groeifase van het kind. Waarbij het kraakbeen wat tussen de ribben en het sternum zit te hard groeit. En daardoor gaat het sternum eigenlijk of naar voren of naar achteren staan. Dus of naar binnen of naar buiten.
Ja, tijdens welke fase van groei is dat?
Tijdens de puberteit eigenlijk de groeifase, ja.
Ja, dus doorgaans als kind zie je het niet. En dat ontstaat in de groeispurt of ervoor?
Meestal wordt het steeds duidelijker tijdens de groeispurt, ja, zeker.
Ja. En dat geldt voor alle drie de afwijkingen?
Ja. Ja, kijk, het kan zijn dat het soms al op jonge leeftijd zichtbaar is. Ja. Maar dat is niet vaak het geval.
Nee. En hoe vaak komen deze klachten voor?
Het verschilt een beetje per afwijking. De pectus excavatum komt veel vaker voor dan de pectus carinatum. En dan hebben we het ongeveer over 8 op de 1000 personen.
Bij excavatum.
Ja. En dat is ongeveer 1%. En de pectus carinatum die komt ongeveer voor bij 1 op de 2500 mensen. Dus dat is wel een stuk minder. Nu moeten we wel zeggen dat het waarschijnlijk een flinke onderschatting is. Ik kom zelf ook wel eens op festivals of op het strand. En dan zie ik echt heel veel mensen met een lichte afwijking. Dus we denken eigenlijk dat het veel vaker voorkomt dan dat het in de literatuur beschreven is.
En de arcuatum?
Ja, dat komt echt veel minder voor. Daar zijn heel weinig cijfers over bekend. Maar dat is echt een hele kleine subgroep.
Ja. Ik vind die excavatum altijd wel een misleidende term. Want je denkt ergens dat dat juist de ex is, maar ex is in.
Ja, klopt. Ja, dat is helemaal waar. Ja, dat is zeker zo. Ja.
Wat is jouw ezelsbruggetje? Hoor, heb je niet meer nodig, denk ik.
Ja, ik denk altijd aan excavator, graafmachine. En die graaft een kuil.
Oh.
Ja.
Maar nu kan je het misschien al wat sneller.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
Waar komt de patiënt mee? Wat zijn de klachten?
Ja, de patiënt die komt eigenlijk, kan eigenlijk met verschillende soorten klachten komen. Er zijn eigenlijk drie grote groepen. Het zijn of fysieke klachten, of ze hebben er mentaal last van. Doordat ze bijvoorbeeld een shirt niet meer durven uit te trekken en niet meer naar het zwembad durven, dat soort zaken. Of ze vinden het gewoon niet mooi. En daar speelt ook soms een beetje de component ouders een rol, die dan heel bezorgd zijn en zich zorgen maken over het kind.
Ja, kan me voorstellen.
Ja, als ik dan even terugga naar de lichamelijke klachten. Dat is dan voornamelijk en vooral bij de pectus excavatum. Dat ze bij inspanning minder goed mee kunnen komen en daar last van krijgen. Dat ze benauwd zijn of dat ze pijn op de borst hebben. En dat heeft ermee te maken dat, ja, je kan het je wellicht wel voorstellen dat je een kel in je borstkas hebt. En dat sternum, dat ligt dus dieper en dat drukt op het hart. En daardoor heb je een verminderde functie van de rechterkamer. Waardoor je dus bij inspanning verminderde output hebt. En dat, dat zorgt ervoor dat je minder goed mee kan komen.
Ja, ja, begrijpelijk. En qua longen, longinhoud misschien ook, dat het wat minder is. Ja, het zit in het midden.
Ja, we dachten vroeger altijd dat het ook invloed had op de longen. Maar dat, dat is eigenlijk niet zo. Hm. Nee, het is voornamelijk cardiaal dat het, de kinderen belast zijn.
Dus dat excavatum. Ja. Heeft carinatum ook symptomen?
Minder, voornamelijk psychosociaal. Maar het kan ook wel zorgen voor de pijn die je ook bij excavatum hebt. En die pijn die wordt dan voornamelijk geduid als een soort van groeipijn. We hadden het er al heel even over dat het ontstaat doordat het kraakbeen te hard groeit. En door dat harde groeien krijg je een soort van groeipijnen. En die verdwijnen dan vaak ook weer als ze volwassen worden. Maar dat is wel een van de klachten die de kinderen hebben.
Hm. Ja. Ja. Goed, en dan komt zo'n patiënt bij je in de spreekkamer. We weten, ja, je kan je voorstellen waar je allemaal, dat je het ziet als huisarts. Maar zijn er nog meer dingen waar je op moet letten?
Nou ja, het is sowieso belangrijk om even uit te vragen bij de patiënt van tevoren, hoe lang bestaat het al en hoe snel progressief is het? Mm-hmm. Want als je een hele snel progressieve afwijking hebt, is het handig om snel door te verwijzen. En daarnaast is het ook gerelateerd aan bepaalde bindweefselafwijkingen. Dus dat is goed om uit te vragen. Hè. Komt er bijvoorbeeld lange lengte in de familie voor?
Denk je aan een Marfan?
Denk je aan een Marfan of een Ehlers-Danlos, dat soort aandoeningen.
Hypermobiliteit.
Ja, ja. Hypermobiliteit. Ja, en dat, daar kan je ook bij het lichamelijk onderzoek rekening mee houden. Dus zijn dysmorfieën of andere zaken waar je op moet letten. En dan kijk je naar de afwijking. Daarmee wil je het onderscheid maken tussen de carinatum en de excavatum. Maar je wilt eigenlijk ook die arcuatum eruit vissen. En dat is wel een lastige. Dat is eigenlijk een soort mengbeeld waarbij de bovenkant van de borstkas naar voren staat. En waar eronder een soort kel zit. Nou, en omdat dat op een hele andere manier behandeld wordt, het is namelijk een misvorming van het sternum en niet van het kraakbeen, moet je die afwijking altijd opereren. Dus dat heeft wel behandelde consequenties. Dus die zou je eruit willen vissen.
En je bedoelt, deze moet je altijd opereren, ook zonder klachten moet je die opereren?
Nee, als je deze wil behandelen, dan zou je hem moeten opereren.
Ja, ja. Ja, er werkt gewoon geen brace tegen.
Nee, klopt, ja. En verder kijk je naar asymmetrie. Dat is ook van belang voor de behandeling. Sommige patiënten hebben ook last van flaring. Dus dat zijn uitstekende onderste ribben. Dat is ook altijd belangrijk om naar te kijken.
Ja, want dat is ook gecombineerd, hè, met deze beide ziektebeelden. Ja. Dat je dat kan krijgen.
Ja, dat komt vaak tegelijkertijd voor. Dus dan heb je en een afwijking van je borstkas, maar dan heb je ook nog die uitstekende onderste ribben. Ja, wat natuurlijk, kan je voorstellen, ook zorgt voor onzekerheid. Mensen die daar vragen over hebben. Geeft vaak wat minder klachten. Behalve bij buikslapers. Die kunnen daar wel veel last van hebben.
Oh ja. Ja. Ja, beetje drukpijn daar.
Ja, ja. Klopt.
Oké. Okay. Nou, dit zijn natuurlijk hele rijtjes die je nu opsomt. Maar nou ja, het is natuurlijk mooi dat, dat deze podcast is gebaseerd op een artikel.
Ja.
En in dat artikel kan je allemaal heel goed terugvinden, ja, waar je ook alweer op moet letten. Dus nou ja, Google dan even op de huisarts en wetenschap pectusafwijkingen en dan zie je dit artikel. En vervolgens, je hebt het gediagnosticeerd. Je hebt de klachten helder. Wat kan je dan doen?
Ja, je kan een aantal dingen doen, vooral als je een jonge patiënt hebt waarbij de klachten voornamelijk zijn dat hij het heel erg vervelend vindt en zich heel erg voor schaamt of dat de ouders heel erg bezorgd zijn en de afwijking is mild, dan kan je ervoor kiezen om gewoon een afwachtend beleid te voeren en in te zetten op ondersteuning wat betreft de psychosociale klachten. Omdat we weten dat patiënten met milde afwijkingen daar eigenlijk weinig klachten van hebben en daar prima verder mee kunnen leven. En sommige behandelopties zijn best wel invasief. Dus ja, dan is het een beetje de vraag, accepteer het zoals het is en leer je de patiënten ermee omgaan of kies je dan voor een invasieve behandelmethode? Als patiënten wat ernstige klachten hebben, ze willen graag verwezen worden en ze zitten eigenlijk in de ideale window om te behandelen. Nou, dat is eigenlijk net nadat ze beginnen met de groeispurt. En voordat ze klaar zijn met de groeispurt, dus dan zit je een beetje tussen de 10 en 18 jaar. Dan kan je ze verwijzen naar een expertisecentrum.
Ja, en dan vind ik die 18 nog best wel laat eigenlijk. Als je het over de groeispurt hebt en dat je het een beetje in de groeispurt wil doen. Want als ik het goed begrijp, het probleem ontstaat of wordt duidelijker in de groeispurt.
Ja.
Maar de beste behandeltijd is ook in de groeispurt.
Zeker, ja.
Dus op het moment dat iemand bij je komt, en stel die is, weet ik veel, 13, 14, en die zit dus inderdaad in de groeispurt. Ja, voor meisjes natuurlijk weer een andere leeftijd dan voor jongens. En die heeft deze klacht. Ja, dan moet je dus ergens wel een bepaalde mate van vaart kennen. En niet te lang wachten. Omdat het juist in de groeispurt de beste behandeltijd is.
Ja, eens. Ja.
En ja, je hebt natuurlijk ook te maken met wachttijden en doorlooptijden voordat er überhaupt iets, een interventie kan plaatsvinden.
Ja, nee, ben ik met je eens. Ja.
Ja. Waarom is het beste om iets te doen in de groeispurt?
Ja, dat heeft met een aantal zaken te maken. Je hebt verschillende behandelmethoden, misschien om daar een beetje op de zaken voor uit te lopen. Dan hebben we het over het brezen van de afwijking van de pectus carinatum. En dat is eigenlijk, ja, je geeft externe compressie op de afwijking, waardoor deze langzamerhand gecorrigeerd wordt. En je kan je voorstellen dat dat het beste werkt als het kraakbeen en de ribben flexibel zijn.
Ja.
Nou, en dat is in de groeifase. En als je te laat bent, dan wordt het allemaal heel stug en dan werkt het niet meer goed. Mm. Als je te vroeg bent, dan kan je een correctie bereiken, maar de patiënt groeit door en dan komt de afwijking weer terug.
Ja.
Dus dat wil je ook voorkomen. Nou, dat is voor het brezen, dus voor de pectus carinatum.
En dat is een duur van hoe lang?
Het brezen zelf?
Mm-hmm.
Ja, dat is ongeveer 1 tot 2 jaar dat we dat doen.
Ja.
Voor de pectus excavatum opereren we veel patiënten. En dat is een operatie waarbij we eigenlijk een metalen staaf onder het sternum doorhalen, waardoor het sternum naar voren komt.
Hoe doe je dat? De luisteraar ziet je niet.
Nee, dat snap ik. Ja. Ja, jij ziet het. Je doet eigenlijk een metalen plaat. Die doe je eigenlijk van links naar rechts. In het begin ga je over de ribben heen, onder het sternum, en dan kom je over de ribben er weer uit.
Oh, ja. Ja.
En dan zet hij zichzelf eigenlijk vast. Dan kan je je voorstellen, als je dat misschien een beetje inbeeldt.
Zeker. Want je zit een beetje onder tepellijn of zo.
Ja, net iets onder de tepellijn. Ja. En daarmee corrigeer je die pectus excavatum. Alleen je kan je voorstellen, omdat je natuurlijk iets wat naar binnen staat, naar buiten gaat drukken, dat je daar een bepaalde flexibiliteit voor nodig hebt. En als dat er niet is, dan maakt dat de ingreep een stuk lastiger, maar ook een stuk pijnlijker voor de patiënt. Dus daarom willen we deze ingreep ook het liefst doen op het moment dat de ribben flexibel zijn en dat de patiënt aan het groeien is.
Ja, ja. Ja. Nou, helder. En zo'n metalen plaat die onderlangs gaat en het naar buiten drukt, dat lijkt me best pijnlijk om dat in je te hebben, of valt het wel mee?
Ja, dat was vroeger een hele pijnlijke ingreep, maar de technologie die is inmiddels goed doorontwikkeld. En waar patiënten vroeger best wel veel opiaten nodig hadden en ook een ruggenprik kregen in het ziekenhuis om voor adequate pijnstilling te zorgen, gebruiken we daar nu een nieuwe techniek voor. En dat is cryoanalgesie. En daarmee bevriezen we tijdens de procedure eigenlijk de intercostaalzenuwen, waardoor de patiënten tot wel 6 maanden eigenlijk helemaal geen pijn meer hebben. En ook heel snel met ontslag naar huis kunnen. Maar alsnog, het is best een grote ingreep, kan je voorstellen, voor voor een kind. Ook voor een volwassene natuurlijk. En die plaat die blijft ook niet zitten heel je leven. Die wordt er ook weer uitgehaald na 3 jaar. Dus je kan je voorstellen dat je dan 2 keer zo'n operatie moet krijgen. Dus dat is best een flinke ingreep.
Ja. En wat is het? Wat gebeurt daarna? Wat zijn de uitkomsten qua klachten die mensen hebben?
De uitkomsten zijn eigenlijk best wel goed. En het is vooral heel verrassend dat heel veel patiënten pas nadat ze zo'n ingreep hebben gehad, merken dat ze veel beter mee kunnen komen.
Oh ja, ja.
Dus dan komen ze misschien met de huisarts met vooral van ik vind het niet mooi of ik voel me niet zo fit. Ik zou er graag van af willen. En dan vraag je naar van nou, kan je minder goed meekomen met gym? En dat op zich merken ze niet zo erg. Vaak zijn het dan niet ook de hele sportieve types. En op het moment dat ze dan zo'n operatie hebben gehad, dan zeggen ze, ik krijg opeens veel meer lucht en ik kan veel beter meekomen. Dus dat is wel heel grappig.
Ja, ja, ze hebben zich de hele tijd een beetje aangepast.
Zeker,
Omdat het natuurlijk ook heel langzaam ontstaat.
Ja.
Ja, ja. En dan hebben we het nu over de excavatum en de carinatum gehad. En wat kan je nog met de arcuatum?
Ja, de pectus arcuatum is eigenlijk een net iets andere aandoening waarbij het borstbeen misvormd is en in een hoekstand staat. En dit kan je niet corrigeren met een brace en ook niet met een plaat die je over het sternum heen zet. Wat je daar eigenlijk moet doen is dat je een ravage procedure moet doen, waarbij je eigenlijk het sternum doorneemt en een klein wichtje eruit haalt en het weer recht zet. En dat is wel een veel grotere ingreep, want je kan je voorstellen dat je daar een groot litteken van krijgt over je borstbeen heen. Dat wordt daar helemaal opengemaakt en dat heeft ook veel meer risico's.
Ja. Is dat iets wat je ook in de groeispurt moet doen dan? Of liever juist daarna?
Dat hoeft niet per se in de groeispurt. Het ontstaat meestal ook iets eerder. Omdat het sternum en de misvorming daarvan ook iets eerder ontstaat.
Ja. Oké. Helder over deze problematiek en wat je moet doen. Kan jij voor de luisteraar even de belangrijkste boodschappen samenvatten?
Ja, dat kan ik zeker. Pectusafwijkingen zijn eigenlijk best een veel voorkomend probleem in Nederland, in onze populatie, waar denk ik nog wel weinig aandacht voor is. Het is een afwijking die niet per se een behandeling nodig heeft als het niet veel klachten geeft. Maar als je het gaat behandelen, dan het liefst op kinderleeftijd tijdens de groeifase. Tijdens de groeispurt. Dus dat is de beste tijd om de kinderen te verwijzen.
En waar verwijzen we naartoe?
We verwijzen de kinderen of naar een kinderchirurgisch centrum of naar een centrum met cardiothoracale chirurgie die dit ook kunnen.
Ja. Nou, Dirk, heel veel dank voor je uitleg hierover. Succes met het verdere afronden van je promotie. Mooi om ook zo te horen dat er allemaal weer nieuwe ontwikkelingen zijn die echt zoveel hout snijden met het verdoven van zenuwbanen en zo lange tijd, dus pijnvrij. Ja, dat zijn echt mooie ontwikkelingen. Dan de volgende podcast. Hoe goed kan, dat is dus over een week, hoe goed kan AI klinisch redeneren en daarin dus de huisarts ondersteunen? Ja, ik kan alvast voorspellen dat dat een hele interessante podcast is. Twee delen, twee keer, ik denk 30 of 40 minuten. Het is fijn om nu ook even met een kort onderwerp helemaal op de hoogte te zijn van de pectusafwijkingen. Dan luisteraars, tot de volgende podcast en Dirk nogmaals dank.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal, laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week!